Goed, en dan is het nu de hoogste tijd om hier een aantal mensen te verwelkomen in deze studio. Ze zitten hier al klaar. Wel gevuld vandaag deze studio, bijna te klein. En we gaan maar beginnen met het voorstellen van deze mensen. Naast mij zit de voorzitter van het Davidfonds, de heer Etienne Dont. Goedemorgen, Etienne.
Goedemorgen.
En dan hebben we ook nog de ondervoorzitter, dat is de heer Jeroen van Maldegem. Die zit daar ook in de hoek, ja. Dan hebben we nog de secretaris, dat is de heer George de Vogelaar. En dan tot slot hebben we ook nog mevrouw Linda de Bare-Wijtens. En dat is dan een van de jongste telgen uit het bestuur. Zo hebben we het toch laten vertellen daarnet.
Inderdaad.
Oké. En met die mensen gaan wij trachten zo een beetje een beeld te geven van wat het Davidfonds is en wat het zoal doet hier in onze streek rond Maldegem.
Ja, ik denk dat we met een beetje gepaste muziek kunnen starten. Muziek dat de mensen zelf hebben meegebracht. Praise for the Sing. Misschien kan meneer Dont daar iets over vertellen.
Wel, dat is namelijk een plaat die uitgegeven is door het Davidsfonds en die te vinden is in het uitgavenplan in 1983. Dat is namelijk een moderne versie van liedjes van onder meer The Cats, The Beatles, maar dan wel in een koorversie van Continuity. Werkelijk mooi om beluisteren. En misschien mag ik vragen om een impressie daarvan uit te zetten.
Oké, we gaan luisteren.
Praise for the Children. Straks in het programma krijgt u nog een fragment uit deze LP. Meneer Dont, het Davidsfonds is niet alleen Maldegems, het is nationaal. Kunt u de doelstelling van het Davidsfonds een keer uiteen doen?
Inderdaad, het Davidsfonds Maldegem is een van de honderden afdelingen nationaal. Het Davidsfonds is in 1875 gesticht, dus reeds meer dan 100 jaar geleden. En dat christelijk geïnspireerd, Vlaams bewust en sociaal bewogen. Misschien even die drie doelstellingen dan toch kort situeren. We zijn dus duidelijk gebaseerd op de christelijke doelstellingen. Vooral zijn we zeer actief op Vlaams vlak. We zijn altijd een zeer belangrijke drukkingsgroep geweest in het verleden. En ook vooral nu denken we maar bijvoorbeeld aan de rol van het Davidsfonds ten tijde van de bestrijding van het onzalige Egmondpact. En ook naar aanleiding van dus de voerruil, zou ik maar zeggen, hebben we ook onze stem laten weerklinken. We zijn vooral actief op cultureel vlak door verspreiding van lectuur, muziekavonden, toneelavonden, allerlei vormen van activiteiten. En trachten we dus het christelijk en Vlaams karakter naar voren te brengen. En dat niet enkel nationaal, maar in honderden afdelingen. Daarbij zijn we steeds in de mate van het mogelijke trachten actueel te zijn. In de 19e eeuw was dat met de middelen van toen. In het begin van de 20e eeuw met de middelen van toen. Als ik even een korte historiek erin mag geven, het was dus vooral in de beginnen via de boekenuitgaven. Ook de talrijke Davidsfondsbibliotheken hebben daarbij een rol gespeeld. Dan tussen de twee wereldoorlogen waren het vooral de talrijke voordrachtavonden, de muziekactiviteiten. En dan hebben we vooral na de oorlog ook de vormende activiteiten daaraan toegevoegd.
Ik geloof dat we het daarover straks nog uitvoeriger zullen hebben met de heer De Vogelaar. Over die activiteiten. En ik denk dat Jan nu klaar is om nog een brokje muziek te laten horen. Wat wordt dat, Jan?
Tot Luc van Laar en misschien wel een toepasselijke plaat, de IJzertoren.
Heel mooi, dat was Luc van Laren over de IJzertoren. Goed, en ik heb hier zo een paar vergelijkingen horen naar voren brengen. Ik weet niet of de mensen in de huiskamer er zo'n beetje een idee van hebben of er een voorstelling kunnen van maken hoe wij hier zo zitten. Je kunt het eigenlijk met het kabinet van een tandarts vergelijken, heb ik hier zo horen zeggen. Ik zit hier als de tandarts en Jan als de tweede tandarts. Dan hebben we hier naast ons een stoel. Zo'n beetje net als bij Miss Bouwman. Zo, hè. En één voor één komen de mensen die nu op een rijtje zitten hier op deze stoel. Dus bij de tandarts is nu uitgenodigd de heer George de Vogelaar. Ja, het Davidsfonds bestaat dus al, zoals we gehoord hebben, een heel lange tijd hier in de streek en ook nationaal gezien. Dat is ook niet in één dag opgebouwd. Misschien interessant om iets te zeggen over de historiek. Zo, hoe is dat gegroeid, dat allemaal?
Wel, uit een oud verslagboek kennen we heel precies de stichtingsdatum. 25 maart 1911. Het was het feest van Onze Lieve Vrouw Boodschap. In die tijd noemde men dat een afgestelde heiligdag. In Maldenhem een mestdag. De eerste voorzitter, dat was Hector Keulenaere. En het eerste jaar telde men reeds 65 leden, wat ongetwijfeld een bijzonder succes was.
En die leden, van waar kwamen die eigenlijk? Welk soort mensen was dat?
Wel, als we zo die eerste lijst overlopen, dan vinden we daar toch bekende Maldenhemse families. Keulenaere, Rotsaar de Hertijn, Potvliegen, Dr. Honoré Don. Maar de meeste werden toch gerecruiteerd uit, laten we zeggen, de middenstand, de burgerij. Dan zien we dat er maandelijkse bijeenkomsten waren. Er waren ook al voordrachten. Opvallend was, praktisch altijd met eigen spreker.
Kunt je dan misschien een keer zo'n voorbeeld bij geven? Die voordrachten toen in die tijd, zo toch, ja, laten we zeggen, toch een 70 jaar terug, waarover kon dat zoal gaan?
Wel, we zouden kunnen zeggen, sommige onderwerpen zijn bijzonder actueel, nu nog. Paar voorbeelden. De schrijver, zo noemde men toen de secretaris, dat was de bekende muzikus Jef Tinel, sprak onder andere over enige grootmeesters in de muziek, over oorsprong en ontwikkeling van het orgel. Politiecommissaris Serafien Moerman sprak over politiehonden. Tussen haakjes kunnen we nog vermelden dat onze politiecommissaris tijdens de Eerste Wereldoorlog door de Duitsers aangehouden werd, omdat in zijn bezit brieven gevonden werden van zijn beide zoons die aan het front streden. Hij werd naar Duitsland gedeporteerd en is in het kamp van Holzminden gestorven. Dr. Don bijvoorbeeld sprak over kankergenezing. We zouden zeggen nog altijd even actueel. Ook over Louis Pasteur.
Okay, de geschiedenis herhaalt zich blijkbaar. Altijd nog actuele thema's.
Ik geloof dat er wel een duidelijke afscheiding is of verschil is tussen het Davidsfonds van voor de oorlog en na de oorlog.
Ja, inderdaad. Laten we zeggen, na de Tweede Wereldoorlog was ik er al gauw zelf bij betrokken. Voorzitter was toen meester Richard Krommeke. We hadden een bloeiende tijd met bijna 200 leden op een bepaald moment. Het was de tijd van het toneel. Groep Poos was graag gezien in Maldenhem. Jaren na elkaar kwamen die minstens een paar keer met bekende stukken, zeer populair, volle zalen, een paar titels misschien, Bomen sterven staande, De medailles van een oude vrouw. Het was ook de tijd van heel wat voordrachten, heel dikwijls met letterkundigen. En we kregen hier te Maldenhem bekende. Ik denk aan Ernest Klaas, Valère de Pauw, Emiel van Hemeldonk, André de Metz en zelfs iemand uit eigen midden, Valère van Kerkhoven, toen nog een jong letterkundige, vorig jaar gestorven, die met zijn Dies Irae een prijs behaald had. Dat werd toen aanleiding tot een avond. Eerwaarde heer Remy van de Mortel kwam spreken, Miel Kersten kwam daarover spreken. Ook met zijn stuk De Bungalow. Een andere activiteit, dat waren de jaarlijks terugkerende 11 juli vieringen. In die jaren deed het Davidsfonds dat praktisch altijd alleen, ofwel in de Helden, zelfs op de markt met honderden deelnemers. Wat nog heel regelmatig terugkwam, waren de zangavonden. Persoonlijk heb ik altijd de grote bewondering gehad voor de man met zijn accordeon, Willem de Meijeren, die jaar na jaar de Helden kwam vullen met zijn gezang. Er kwam wel een kentering, en de kentering kwam door de tv. Hoe meer toestellen er in de huiskamer verschenen, hoe minder volk in de zaal. Het toneel ging minder goed, de voordrachten werden minder bijgewoond.
Ja, okay. Ik denk dat we het gesprek kunnen onderbreken met een beetje muziek. En weer typisch gekozen door het Davidsfonds. Klokkenspiel, dat wordt dan van, even kijken hoor, die naam komt me niet zodanig bekend voor. Beiaard Carolien van Mechelen. En met de Mechelse Beiaard op de achtergrond, want die speelde variaties voor Beiaard Ik zag Cecilia komen, heeft de enige dame van ons gezelschap hier in ons midden plaatsgenomen voor de micro. En daar gaan we vragen iets over de programmatie. We hebben dan net gehoord dat na de oorlog veel toneel was en zo meer. Maar nu is dat toch iets anders, geloof ik. Ik denk onder andere aan fietstochten, de boekenbeurs en zo meer. Maar daar weet u vast meer over.
In november hebben we inderdaad onze jaarlijkse boekenbeurs achter de rug gehad. En dat was al de 12e. Met als centrale activiteit een viering van Daniel Verstraeten, de historische verkenningen van het Meetjesland. Naar aanleiding van de uitgave van dat boek. Dat is werkelijk een hoogtepunt geweest. En op die zondagnamiddag waren niet minder dan een 300-tal aanwezigen. Ook helemaal geslaagd was dan in december onze literaire avond met Paul de Wispelare, onze belangrijke Maldegemse auteur, die in Moerhuizen woont, waar hij vertelde over zijn twee recente werken, Tussen Tuin en Wereld en Mijn Huis is Nergens Meer.
Misschien mag ik even nu toch van de gelegenheid gebruik maken om te zeggen dat Paul de Wispelare zeker en vast nog in dit programma te horen zal zijn. Ik weet niet of hij voor het ogenblik luistert. Als hij luistert, wij komen eraan een van de volgende weken om ook eens over zijn werk hier uitvoeriger te spreken hier in dit programma. Ja, Linda, het is weer aan u.
Dan verder hebben we ook nog debatavonden, heel regelmatig en altijd over actuele onderwerpen. Wij proberen daar vooral in de plaatselijke problematiek te beklemtonen. En zo hebben we al een debatavond over de geplande ruilverkaveling in het zuidoosten van Maldegem achter de rug. Een tweede over de werking van de cultuurraad. Maar dat het niet altijd zo serieus eraan toe gaat in ons Davidsfonds, bewijst onze activiteit uit februari, ons ledenfeest. Of het was januari, excuseer. Ons ledenfeest, waar we een gezellig samenzijn hadden met een kaas- en wijnavond, bovendien dia's en een quiz en natuurlijk heel veel babbelen. Gisteravond nog hadden we een activiteit, maar dan wel in samenwerking met Vakantiegenoegens. Daarin was het Willy Kouwels die aan het woord kwam over Zaïre. En dan zijn we eigenlijk toe aan onze komende programmatie. Namelijk op 24 februari, dat is een donderdag, komt alweer een debatavond met dia's over vrede en ontwapening. Dat debat wordt gehouden onder leiding van een animator, een gespreksleider, en wij hopen dus om daar heel veel aanwezigen te mogen begroeten. Op zondag 6 maart gaat onze jaarlijkse busreis door. Dit jaar geldt dat Deinze, het museum van de Lathumse school. En wij hebben die datum uitgestoken omdat er ook een tijdelijke tentoonstelling wordt gehouden over Daansisme. Op vrijdag 25 maart komt er een activiteit voor een breed publiek aan bod. Het wordt een echte familieavond, hopen wij toch. En dan komen de vaganten naar Maldegem. Dat wordt kleinkunst. En dat wordt dan gecombineerd met een plaatselijk koor, de Zonnepitjes. Vrijdag 8 april hebben we een activiteit in samenwerking met de Vos. En dan geldt het eigenlijk een samenspraak naar aanleiding van videoopnames. Naar aanleiding ook van de televisieserie De Nieuwe Orde. En ik denk dat die wel in heel veel oren bekend zal klinken. Dan zitten we al in april. Dan komt Raymond van Dijk voor de muziekliefhebbers een avond praten over grote componisten en dan wel de anekdoten uit hun leven. Verder hebben wij dan nog een jaarlijkse fietstocht en ook wandeltochten die wij vooral in samenwerking met het Groencomité organiseren. We hadden al een wandeling die uitgestippeld werd door Jérôme van Maldegem in Kleid. En op 17 april wordt de tweede wandeling ingewandeld, die uitgestippeld werd door Georges de Vogelare. Het wordt een wandeling in de streek van Zoetendalen en de streek tussen de twee kanalen. George de Vogelare is ook de man die onze jaarlijkse fietstochten organiseert. En ik denk dat ik daarmee wel een beetje rond ben in verband met onze programmatie over een heel jaar door.
Ja, voor we de plaat gaan draaien die u zelf hebt gekozen, kunt u misschien ook ons nog iets vertellen over de publieke opkomst van de activiteiten en welk publiek trekt u zo allemaal?
Wij trekken een heel breed publiek en dat gaat dan in alle sociale lagen. Maar ik zou zeggen, voor de debatavonden hebben wij zo doorgaans een 20-25-tal mensen. Dat zal enerzijds wel te wijten zijn aan het feit dat het altijd voor een heel select publiek is. Select en dan in bedoeling van, in betekenis dan van, voor een beperkte groep van mensen. Bovendien gaan die activiteiten meestal in de week door op een donderdagavond. En dan kan ook niet iedereen zich vrijmaken. Maar dan hebben we dus andere activiteiten. Ik noem dan bijvoorbeeld een avond als die van Paul de Wispelare. Daar konden wij toch een 75-80 mensen op begroeten. En dan als uitschieter hebben wij natuurlijk onze boekenbeurs. Daar komen in dat weekend wel een duizendtal mensen over de vloer. Wij kunnen dat natuurlijk niet zo gemakkelijk tellen, omdat daar geen toegangsprijs wordt voor gevraagd.
U hebt het daarnet gehad over de fietstochten en u hebt de volgende plaats zelf gekozen. Kunt u ons vertellen welke dat wordt?
Dat wordt de fietser van Boudewijn.
Dat was dan Jimmy, de eenzame fietser van Boudewijn de Groot. Goed, en het Davidsfonds houdt zich uiteraard bezig, zoals we hebben gehoord, met het lokale hier in onze streek. Ruimtelijke ordening, milieu en ook geemkunde. En enkele maanden geleden hebben we al de heer Daniel Verstraeten hier aan het woord gehoord en dat is bij zeer veel mensen heel goed overgekomen. Er is blijkbaar een enorme belangstelling voor alles wat geemkunde aangaat. En geemkunde, dat betekent dan natuurlijk dus de interesse voor wat er hier vroeger in onze streek te vinden was, hoe het leven er hier aan toe ging. En naast ons nu iemand die daar zeer zeker heel wat kan over vertellen, de heer Jérôme van Maldegem. Ja, ik zou zeggen dan nu.
Dank u. Ik zal het vooral hebben over de uitgaven die hier in Maldegem uitgegeven zijn door het Davidsfonds. En ook over de nog uit te geven boeken, werken die we van plan zijn. Het is in 1977 geweest, in mei 1977, dat we Maldegems erfgoed, deel 1, gedrukt bij de drukkerij van Hoestenbergen, hebben op de markt gebracht. In dat werkje, dat deel 1 dus, uit de reeks Maldegems erfgoed, hebben we een eerste hoofdstuk gehad, geschreven door dokter Johan Taaldeman, een vleitenaar van geboorte, die het had over het Maldegemse en meer speciaal nog over het Kleidse dialect. Dit boekje was vooral een bundeling van bijdragen die eerst in het Vrij Maldegem verschenen zijn in 1976 en die dan in 1977 gebundeld zijn en uitgegeven. Deze reeks was eigenlijk gegroeid uit het geven in 1976 van een reeks dia's in de verschillende parochies van Maldegem. Dia's omtrent het bouwkundig erfgoed in hoofdzaak van Maldegem. Die dia-reeksen hebben een zeer groot succes gekend en in feite betekenen ze op zichzelf een schat voor de geschiedenis van Maldegem, vooral voor het bouwkundig erfgoed van Maldegem. We hebben dan, Davidsfonds bedoel ik hier, van 16 tot 19 september 1978 een tentoonstelling van de kunstschatten gehouden van de Maldegemse Sint-Barbara-kerk. Bij die gelegenheid hebben we een gids geschreven voor de Sint-Barbara-kerk. Die werd dan gedrukt bij de drukkerij Perka. Het was een manifestatie die mocht gezien zijn in de loop van het jaar van het dorp.
Er zijn daar ook in de tijd, dus dat werd voorbereid, hele interessante ontdekkingen gedaan, geloof ik. Hè? In die kerk.
Op de sacristij zijn we dan tot de vondst gekomen van honderden jaren kerkrekeningen, waarvan niemand in Maldegem nog weet had. Het is zo gekomen, ik was bezig aan het inventariseren van de Maldehemse kerk in de kunstschatten dan van die kerk, in verband met het uitgeven van de gids samen met meneer Joos van de provincie. En toen we op de oude sacristij kwamen, zei ik daar op zeker moment tegen meneer Verhagen, de koster, wat zit daar boven die kast? En die zegde gewoon, daar zit al papier. De vorige onderpastoor heeft altijd gezegd, we gaan dat ik je moeten verbranden. En tot op vandaag is het niet van gekomen. Ik heb een ladder erbij genomen. En we hebben daar kerkrekeningen gevonden die zelfs teruggingen tot 1576. Dus de oudste kerkrekeningen dateren zeker van 1576. Die zijn altijd ter beschikking bij eerwaarde heer Deken in de dekenij in Maldegem, na afspraak met hem. En als het de bedoeling is van nadere gegevens te verkrijgen over de Maldegemse kerk of de Maldegemse geschiedenis in het algemeen, zal eerwaarde heer Deken zeker bereid zijn inzage te geven van die kerkrekeningen.
Dus na honderden jaren eigenlijk is dat pas weer tot, heeft dat weer het zonlicht gezien. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Ja, 400 jaar op dezelfde plaats al ligt, bewaard, en nu opnieuw blootgesteld aan het licht. En er zijn daar nog plannen mee voor later? Kan daar nog iets mee aangevangen worden?
Op het ogenblik van de vondst heb ik gedacht persoonlijk een uitgebreide geschiedenis van de kerk te kunnen schrijven. Maar we zijn met zoveel onderwerpen bezig dat ik het eigenlijk liever overlaat aan een specialist ter zake. Ik zou eigenlijk gaarne zien dat in verband met Maldegem een algemene geschiedenis geschreven wordt door een team van specialisten. Omdat de Maldegemse geschiedenis eigenlijk tot op heden niet is uitgezocht, lijkt het zijn moet, in vergelijking met wat vooral er gedaan is, bijvoorbeeld door Luc Stokman, of wat in verband met Erfvelde gedaan is door de heer Achille de Vos. In november 1980, hebben we dan de Maldegemse straat en plaatsnamen laten verschijnen. Dat verscheen dan als deel 2 in de reeks Maldegems erfgoed. Het werd gedrukt bij Luc Blomme. Wij als Davidsfonds, u zult het al gemerkt hebben, proberen elke drukker van ter plaatse een kans te geven bij het uitgeven van ons eigen werk. We zoeken niet buiten Maldegem en we hopen steeds interesse te vinden bij onze Maldegemse drukkers om iets wat wij als Davidsfonds willen op de markt brengen te drukken onder de beste omstandigheden. We plannen namelijk nog een uitgave voor november 83. We denken dat werk te presenteren op de boekenbeurs van november 83. Een werk onder de titel De geschiedenis van de Abdij van Zoetendalen. Abdij van Zoetendalen uit de Maldegem, geschreven door de Maldegemnaar eigenlijk, maar die nu in Linden woont. En die professor is in Leuven. Professor Dr. Erik van Mingroot.
Ja, die Abdij van Zoetendalen. Vele mensen zullen dat ongetwijfeld heel interessant vinden. Misschien voor mensen die niet hier in Maldegem wonen, even situeren. De Abdij van Zoetendalen, het grondgebied waar de abdij vroeger heeft gestaan, dat ligt in het noorden van Maldegem, zo in de buurt van Leegtjesbrugge, En daar staan nu boerderijen, maar vroeger stond daar iets anders. En daarover gaat het onderzoek, geloof ik.
Ja, het is de bedoeling van dokter Van Mingroot een uitgebreide geschiedenis te schrijven omtrent de abdijtijd. Van die gebouwen die daar dus gestaan hebben vanaf de tijd dat de monniken daar gekomen zijn in 1215 tot ze daar verdwenen zijn in 1578 en totdat de gebouwen ook eigendom geworden zijn van de Jezuïten van Brugge door beslissing van Philips II en de paus in 1584. Nu noemen de mensen Zoetendalen de vier hofsteden. Ik wil nog even terugkomen op wat dokter Erik van Mingroot van plan is met zijn geschiedschrijving omtrent Zoetendalen. Hij denkt de stof te brengen in een zestal hoofdstukken. Na elk hoofdstuk zullen er bijlagen komen die telkens dateren vanuit de tijd waarover het hoofdstuk gaat. Ze zullen een toelichting geven op sommige onderwerpen die aangesneden zijn in de loop van de behandeling van de geschiedenis. Het is vooral langs het volgen van de abtenlijst dat de geschiedenis wordt opgebouwd. Ik heb voor het ogenblik reeds meer dan 200 bladzijden in mijn bezit. En dat wordt zeker een tamelijk uitgebreid werk omtrent Zoetendalen.
En ik geloof dat het niet alleen het neuzen is in oude geschriften, maar ook het vroeten in de grond, geloof ik. Hè? Er wordt daar gegraven.
Wel, opnieuw als onderdeel van de werking van het Davidsfonds hebben we gedacht er goed aan te doen met wat we met een groot woord noemen een archeologische werkgroep op te richten. Die groep bestaat eigenlijk maar uit 3 mensen, maar die is bij gelegenheid van opgravingen, die dankzij de toelating van de bewoners, Erik Vak onder meer, is kunnen doorgaan. Wij hebben daar gegraven naar de grondvesten vooral van de abdij. Omdat er daar weinig iconografisch materiaal, beeldmateriaal over is, over die gebouwen. De heer Van Minkroot had ons gevraagd, probeer een keer een idee te geven van waar die gebouwen precies stonden, welke gebouwen er op welke plaats stonden. Kortom, een nadere situering van de vroegere abdijgebouwen. Ik moet hier onmiddellijk op zeggen dat we daarop een 3-tal maanden met telkens de zaterdag graven met een 4-tal mensen nog niet in geslaagd zijn. Maar wat we tot nu toe gevonden hebben is zeker interessant te noemen.
Jan, ik zie dat de tijd begint te dringen. Misschien heel kort nog even vertellen wat daar zoal uit de grond is gekomen tot nu toe.
Wel, naast de funderingen die we gevonden hebben, middeleeuwse funderingen, die vooral bestaan uit daktegels en vloertegels, vinden we veel aardewerk. We hebben onder andere een tegel gevonden met een mythische figuur op. En ook een stuk van een klok. In verband met het beeldmateriaal moest ik ook nog een anoniem schilderij vermelden dat in het Metropolitan Museum in New York bewaard wordt. Waarvan we denken dat het een afbeelding brengt van de abdij van Zoetendalen. Maar we slagen er niet in kleurdia's of kleurenproducties in onze bezit te krijgen. Maar misschien lukt dat toch nog.
Een hele sumiere behandeling van Hans de Zoetendalen problematiek. Een reis die eigenlijk van Maldegem tot in Amerika zich uitstrekt. Maar we kunnen misschien al verklappen dat we toch eens plannen om in de toekomst iets meer rond de geschiedenis van Zoetendalen te gaan doen. Misschien wel hier in dit programma met dan meer interessante informatie daarover.
Ja, voor we het laatste woord geven aan de voorzitter, een stukje muziek van Lisbeth List. Ja, en Lisbeth List, die laten we later nog een keertje Victoria kraaien. We gaan het laatste woord geven aan de voorzitter en die gaat ons iets meer vertellen over de dienstbaarheid van het Davidsfonds voor onze lokale gemeenschap.
Ja, inderdaad, Jeroen van Maldegem heeft al een en ander gezegd wat wij dus presteren op het vlak van de heemkunde en de geschiedenis van Maldegem. Maar mag ik toch ook onze bevolking er attent op maken dat wij ook op vele andere terreinen actief zijn. Ik denk op het vlak van de ruimtelijke ordening en het leefmilieu. Bijvoorbeeld onze acties tegen de inplanting van bijvoorbeeld een kwartelkwekerij op Papingloo, van een vossen- en hetsenkwekerij op de Kroonen, van ons inzet voor de bescherming van de Maldegemse dorpskern, die zelfs heeft geleid tot de uitvaardiging van een koninklijk besluit, waarbij dus ook een aantal storende gebouwen in de toekomst, zoals die nu al bestaan met de building, zeker en vast in de kiem zullen gesmoord worden. We gaan daarmee ook verder in de toekomst. In het laatste nummer van Vrij Maldegem is zelfs ook een brief verschenen die we gericht hebben tot het Schepencollege, waarbij we ook aandacht vragen voor de afsluiting van Leopolds en Schepdonkanaal en van het aanleggen van een vuilnisbelt in de oude monding van de Ede. Dat zijn maar enkele aspecten waaruit dus duidelijk blijkt dat we dus de plaatselijke problematiek niet onberoerd laten. Zo kan ik bijvoorbeeld ook wijzen dat we zeer grote belangstelling hebben voor het groen, de samenwerking met het Groencomité onder meer. Ook de vernieuwing van het Marktplein en ook van de dorpskern. Denken we ook maar aan de plannen bijvoorbeeld van een AICO en ook van het gemeentebestuur zoals gepubliceerd is in de infohits van Maldegem. Dat is altijd onze doelstelling om die grote woorden van leefmilieu, ruimtelijke ordening, om die te enten op de plaatselijke situatie en werkelijk dienstbaar te zijn voor de plaatselijke gemeenschap. Zo wil ik ook bijvoorbeeld nog wijzen op het feit dat de Davidsfonds meer dan 10 jaar geleden aan de basis lag van het tot stand komen van de gemeentelijke culturele raad. We hebben daar een actieve rol in gespeeld. Zo is nu ook onlangs een bestuurslid van het Davidsfonds tot voorzitter gekozen, Walter Notteboom. We hebben namelijk ook in 1982, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen, een aantal notas uitgegeven, samen een 40-tal bladzijden, rond de ruimtelijke ordening, leefmilieu en groen beleid, het cultuurbeleid, ook standpunten ten aanzien van het cultureel centrum, de culturele accommodatie in het algemeen, en ook interessante tips in verband met een actief informatie- en participatiebeleid. Er zijn daar een aantal zaken al van gerealiseerd, maar ook nog een aantal zaken die op realisatie wachten. En we zullen de ingeslagen weg met een actief bestuur zeker en vast verder inslaan.
We zullen dus later zeker en vast nog veel meer horen van het Davidsfonds. Ik denk dat we kunnen besluiten, Patrick, met de mensen te bedanken voor hun aanwezigheid in de studio hier vandaag. En met ook nog een stukje draaien van hun laatste LP. Ik had daar net eventjes een fout gemaakt. Ik had gezegd Praise for the Children, maar het is wel Praise for the Sing.